welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, @stukroodvlees, of via www.stukroodvlees.nl. En mocht u naar ons luisteren via een podcast app, laat dan even een rating of een review achter. Dat waardeer ik zeer. Goed, zoals ik de vorige keer heb verteld, ga ik naast de reguliere afleveringen ook wat korte intermezzo's opnemen. Dit is er weer zo eentje. De vorige ging over vuurwapenbezit en stemgedrag en vandaag wil ik u vertellen wat ik voor onderzoek ga presenteren in Glasgow. Want daar ben ik. Ik ga een congres bijwonen over verkiezingen en publieke opinie en ik heb daar een onderzoek voor voorbereid samen met Tom van der Meer, mijn UvA-collega. U wel bekend hopelijk, want hij is medeoprichter van Stuk Rood Vlees, schrijft regelmatig op het blog en is ook vaak te gast geweest op de podcast. Het is een paper over peilingen en dat kan ik het beste toelichten denk ik aan de hand van een berichtje dat ik voorbij zag komen vanmorgen op de website van de Telegraaf. Dat was een berichtje over de woordvoerder van Thierry Baudet die ermee stopt. En het is een heel kort berichtje van de parlementaire redactie van de Telegraaf. 3 paragraafjes en de laatste paragraaf is, en ik citeer, sinds de openlijke ruzie met Otten is Forum gekelderd in de peilingen. Van de 20 tot 26 gepeilde zetels voor Forum bleven er in recente peilingen nog 11 tot 15 over. Einde citaat. Trouwens, het zou wel netjes zijn om even te zeggen dat dit uit de peilingwijzer komt. Maar de Telegraaf is misschien niet zo goed met bronvermeldingen. Hoe dan ook, je zou kunnen zeggen, waarom hebben ze hier nou gekozen om als referentiepunt voor de huidige stand van het Forum peilingen te nemen van een paar weken geleden? Je zou kunnen zeggen, nou ja, Forum heeft nu 11 tot 15 zetels over. Nou, dat zijn er alsnog ongeveer 10 meer dan ze in de Kamer hebben. Dus je zou het ook positief kunnen framen. Het gaat er mij niet om wat nou de juiste of een verkeerde framing zou zijn. Framing hoort bij de journalistiek. Maar je kunt je afvragen wat het effect is van het framen van die peilingen op deze manier op bijvoorbeeld wat mensen van die peilingen vinden. Of ze ze vertrouwen, of ze het interessant vinden, of ze peilingen blijven volgen of niet. U kent vast dat adagium dat peilingen palingen zouden zijn. En er zit natuurlijk een kritiek achter dat peilingen, net als palingen, glibberig, ongrijpbaar, dat ze simpelweg volatiel zijn. Het interessante is, je ziet heel vaak, bijvoorbeeld op sociale media, dat peilingen is palingen voorbij komen. Maar dan daarachter, ja, peilingen zijn misschien dan wel palingen, maar het is wel fijn dat mijn eigen partij het zo goed doet. En dat is nu precies het punt van ons paper. Dat mensen peilingen interessant gaan vinden op het moment dat hun eigen partij het goed doet. Ik open even Twitter op mijn telefoon en dan zoek ik eventjes op peilingen, palingen en dan lees ik even een paar tweetjes voor. Ik zal er niet bij zeggen wie het is, want dat is flauw. Even kijken. Ja, hier is er eentje. Peilingen, palingen en zo. Maar het kan op 21 maart. Maak @GroenLinks20 de grootste. # verandering begint hier. Hartje, hartje. Dat is een wat oudere tweet uit 2018. Nog eentje. Peilingen zijn palingen, maar interessante ontwikkeling. Verwijzend naar nogmaals GroenLinks. Natuurlijk, peilingen zijn palingen, maar deze smaakt wel goed. En dat gaat dan over D66 die groter wordt. Peilingen zijn palingen, maar bij INO Research staat D66 inmiddels gelijk met de PVV en is de VVD alleen koploper. Nou, en het gaat zomaar door. Peilingen zijn palingen, en ook nog eens een keer van de hond, maar toch leuk. GroenLinks, de grootste partij in Utrecht, volgens peiling de hond. Hey, Tom van der Meer komt nog voorbij. Tweet jij 2017. Dat eeuwige peilingen of palingen ken ik nu wel. Vraag is, wetende wat peilingen wel of niet kunnen, hoe gaan media vervolgens mee om? 5 likes, vind ik weinig. Oh, dit is ook een mooie. Tuurlijk zijn peilingen palingen, maar het geeft toch vertrouwen om te zien dat positief links op 41 zetels staat en rancuneus rechts er 29 heeft. Hoewel dat er 29 te veel zijn. Einde tweet. Hoop linkse mensen die het maar hebben over peilingen, palingen, maar... Ah, hier, kijk. Ik weet het. Peilingen zijn palingen en geen verkiezingen. Maar ik weet ook dat het zeker in campagnetijd beter de goede dan de slechte kant op kan gaan. Mooi dat het met de SP steeds beter gaat. Tot 2018. Nou ja, en zo gaat het maar door. De ene na de andere tweet, peilingen zijn palingen, maar... Goed, hoe hebben we dit nu aangepakt? We hebben in samenwerking met het Eén Vandaag opiniepanel in mei 2012 een experiment uitgehaald. Dat is lang geleden, het is ook mijn schuld dat we dit pas nu oppikken. maar ik ben nou eenmaal een voorstander van slow science. Wat hebben we gedaan met één vandaag? We hebben hun opiniepanel gebruikt om de respondenten van het opiniepanel peilingen voor te leggen. Dezelfde peiling, en dat is cruciaal. We leggen iedereen dezelfde peiling voor van die week. Wat we veranderen voor verschillende groepen is de duiding rond die peiluitslag. Dus we gaan niet liegen tegen mensen in dat panel. We gaan niet zeggen, hey, de Partij van de Arbeid heeft er ineens 15 zetels bijgekregen. Want dat is onrealistisch. Die mensen in het opiniepanel die zijn bovengemiddeld geïnteresseerd ook in de politiek. En los van het feit dat je mensen niet wil voorliegen, hebben die mensen dat waarschijnlijk ook wel door. Wanneer je zegt dat de Partij van de Arbeid ineens 20 zetels erbij wint. Dus heel veel van die experimenten over de effecten van peilingen gebruiken wel fictieve partijen en fictieve resultaten. Zo zeggen ze kandidaat A die stijgt en kandidaat B die daalt. Nou, en dan gaan ze kijken hoe kiezers reageren op die, of hoe respondenten reageren op die bewegingen. Wij hebben nadrukkelijk gekozen om het realistisch te houden. Dus het is die peiling van die week destijds in mei 2012. Wat we dan veranderen eromheen is aan de ene kant het referentiepunt, precies zoals in het voorbeeld van de Telegraaf. We gebruiken de Partij van de Arbeid als partij waarbij we een aantal van dat soort referentiepunten kunnen veranderen zonder dat we de kandidaten voorliegen. Dus de Partij van de Arbeid stond in die periode er slecht voor in de peilingen vergeleken met de verkiezingsuitslag van 2010, 10 zetels lager, maar ze bevonden zich in een opgaande lijn, omdat er een leiderschapswissel was plaatsgevonden en Diederik Samson het stokje had overgenomen van Job Cohen. Dus je zit in een periode waarbij je, net zoals met het Forum nu, kunt zeggen, vergeleken met het huidige zetelaantal is er een bepaalde ontwikkeling en vergeleken met de peilingen van een tijdje terug is er een andere ontwikkeling. Maar dat is dus wel een hele andere framing van een peiling. Het ene is dat het een positief referentiepunt is, het andere is dat het een negatief referentiepunt is. Oké, dus de vraag begint als volgt. Deze week hebben opiniepeilers gepeild op welke partij kiezers zouden stemmen. De volledige uitslag is als volgt. Nou, dan krijg je dus als je meedeed aan het experiment, kreeg je een uitslag te zien van een peiling. En dan komen nu de experimentele condities. De eerste is als volgt. Het meest opvallend is de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid. 2 maanden geleden stond de partij nog op 14 zetels in de peilingen. Vandaag zouden dat er 20 zijn. Dat is het positieve referentiepunt. Het negatieve referentiepunt is als volgt. Het meest opvallend is de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid zou nu 20 zetels hebben. Dat zijn er minder dan de 30 zetels die de partij momenteel in de Tweede Kamer bezet. Dus los van het simpele referentiepunt dat je kunt veranderen, hebben we ook een tweetal groepen gemaakt waarin we een positieve dan wel negatieve journalistieke duiding toevoegen. En wat ons betreft zijn dit prima journalistieke duidingen die je kunt zien in talloze berichten over peilingen. En de eerste duiding is negatief geframed, namelijk dat het effect van die leiderschapswissel uitgewerkt is. En bij die positieve frame gaat het erover dat de Partij van de Arbeid verder groeit. Dus de letterlijke tekst van de negatieve frame is: het meest opvallend is de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid. Nadat Job Cohen werd vervangen door Diederik Samson, groeide de partij, maar die groei is nu gestagneerd. Net als vorige week krijgt de partij 20 zetels. Dat zijn nog altijd aanzienlijk minder zetels dan de partij momenteel in de Tweede Kamer heeft. Nou, het positieve frame is dus dat de Partij van de Arbeid die groei vasthoudt. De tekst is: het meest opvallend is de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid blijft het goed doen in de peilingen. Onder leiding van Diederik Samson is de partij veel populairder dan toen Job Cohen de partijleider was. Vorige week stond de Partij van de Arbeid weer op 20 zetels. De partij weet die forse groei deze week vast te houden. Dus in totaal hebben we 5 groepen. We hebben een controlegroep waar helemaal niks mee gebeurt. Die krijgen gewoon die uitslag te zien en vervolgens vragen we ze of ze een peiling interessant vinden of niet. En daarna heb je dus deze 4 experimentele groepen. Een positief referentiepunt, een negatief referentiepunt, een positief frame en een negatief frame. De vraag direct na deze vignettes is wederom heel simpel. Wat vindt u van dergelijke peilingen? Zeer interessant, tamelijk interessant, niet zo interessant en helemaal niet interessant. Dus de respondenten kunnen aangeven of ze geïnteresseerd zijn in opiniepeilingen of niet. Geïnteresseerd zijn in opiniepeilingen is een voorwaarde om erdoor beïnvloed te kunnen worden. Ik bedoel, als je niet geïnteresseerd bent in de politiek volgen, dan is het ook vrij moeilijk om door krantenbericht of mediabericht of hoe dan ook beïnvloed te worden in je stemgedrag. Dus er moet ergens tussen die informatie en uiteindelijk het gedrag van een kiezer, moet er iets gebeuren in het hoofd van de kiezer dat hij die informatie wel of niet toelaat of verwerkt. Nou, en die verwerking van die informatie is wat wij in dit onderzoekje proberen in kaart te brengen. Dus even heel simpel, over de hele linie genomen zegt ongeveer 60% dat ze peilingen heel interessant of tamelijk interessant vinden. En ongeveer 40% zegt dat ze ze niet interessant vinden of oninteressant vinden. Die absolute getallen en percentages zijn niet zo heel interessant, want als we de formulering van de vraag iets hadden veranderd, dan waren die percentages ook mee veranderd. Wat interessant is zijn de relatieve verschillen. Dus welke groepen zijn nou geïnteresseerd en welke groepen zijn nou minder geïnteresseerd? Nou, wat we eerst hebben gedaan is op basis van een heel simpel modelletje gewoon kijken van, ja, kunnen we nou die interesse verklaren op basis van een aantal variabelen die politicologen heel vaak gebruiken in hun stemgedragmodellen. Dus wanneer je wil verklaren waarom mensen op een bepaalde partij stemmen of waarom ze bijvoorbeeld politiek vertrouwen hebben of niet, dan zijn er gewoon een aantal conventionele variabelen waar je naar kunt kijken. En dan moet je denken aan dingen als geslacht, urbanisatie, leeftijd, of mensen partijleden zijn, vakbondsleden zijn of niet, opleiding, inkomen, religie en ga ze maar door. En wat blijkt, niet zo heel veel van deze variabelen correleren met interesse in peilingen. Het meeste effect heeft nog wel of je een partijlid bent. Partijleden zijn gemiddeld genomen iets geïnteresseerder in opiniepeilingen dan niet-partijleden. Ik denk dat dat vrij voor de hand ligt, omdat mensen die lid worden van een politieke partij bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de politiek en ook het wel en wee van politieke partijen. En dat ze dus meer aandacht besteden aan peilingen en er ook waarschijnlijk meer interesse voor hebben. Dus of je partijlid bent of niet is een soort proxy voor of je een politieke junkie bent, om het een beetje in millennial taal te gieten. Maar de hoofdboodschap eigenlijk uit die eerste exercitie is dat interesse in opiniepeilingen niet zo goed te verklaren valt uit conventionele achtergrondvariabelen. Je kunt natuurlijk kijken van, ja, is het nou zo dat bijvoorbeeld kiezers van een bepaalde partij meer interesse hebben voor peilingen of niet? We zien een uitschieter naar boven, de SP. Dat is niet zo gek, want u moet zich bedenken dat dit de tijd was dat Emiel Roemer een serieuze premierkandidaat was. We hebben het hier over een paar maanden voor de verkiezingen waarbij heel veel mensen dachten dat het een tweestrijd zou zijn tussen Rutte en Roemer. En de SP die stond ook boven de 30 zetels uit mijn hoofd in de peiling. Ik bedoel, ongelooflijke hoeveelheden vergeleken met waar ze nu staan. En dat zie je dus een beetje terug in die SP, in die SP-kiezers. Je ziet ook uitschieters naar beneden. Het CDA en de PVV die deden het eigenlijk die maanden niet zo goed in de peilingen. Maar het is niet een heel lekkere fit. Want GroenLinks-kiezers die zijn hier vrij gemiddeld. Terwijl GroenLinks het tamelijk dramatisch deed in de peilingen. Die kiezers die ik net noemde van de SP bijvoorbeeld. Of van de PVV of het CDA. We moeten maar veronderstellen dat dit door peilingen komt. Hard maken kunnen we dat niet. Dat kunnen we wel met dat experiment doen. Want met dat experiment drukken we de respondenten van het panel echt met de neus op de feiten. Goed, wat komt daaruit? Laten we het hebben over de Partij van de Arbeid kiezers, want per slot van rekening staat de Partij van de Arbeid centraal in ons onderzoek. We zien dat bij de positieve referentiegroep daadwerkelijk veel meer Partij van de Arbeid kiezers interesse tonen in peilingen. En dat in die negatieve referentiegroep precies het omgekeerde het geval is, dat ze minder interesse tonen in peilingen. Bij het positieve frame zien we dat ze veel meer geïnteresseerd zijn in peilingen en bij het negatieve frame zien we dat zij veel minder geïnteresseerd zijn in peilingen. Ik wil nog een keer benadrukken dat we dus exact dezelfde peilingen hebben voorgelegd aan deze groepen. Het enige wat verschilt zijn één of twee zinnetjes die proberen om chocola te maken van die peiling. We hebben als een soort van controle hebben we het ook nog eens een keer met de VVD gedaan. Bij de VVD is het lastiger om die referentieposities te veranderen, want die zaten destijds gewoon in een heel andere politieke realiteit dan de Partij van de Arbeid, maar je kunt natuurlijk wel een positieve of een negatieve duiding toevoegen. En wanneer we dat met de VVD-kiezers doen, dan zien we precies dezelfde resultaten. Wanneer de peiling positief geframed is, zijn VVD-kiezers veel meer geïnteresseerd in die peiling. En wanneer we die duiding negatief framen, zien we dat VVD-kiezers veel minder geïnteresseerd zijn in de peiling. Dus het is niet iets wat eigen is aan de Partij van de Arbeid kiezer, helemaal niet. Andere partijen en andere kiezers doen dit ook. Wanneer we hun partij door de mangel halen, zien we dat zij ook op soortgelijke manier reageren. Wat ik ook nog wilde toevoegen is dat de effecten van die duiding vrij fors zijn. Dus om het in percentages te vatten, dat positieve frame van de Partij van de Arbeid zorgt ervoor dat ongeveer 70% van de Partij van de Arbeid kiezers in die groep geïnteresseerd raken in peilingen, terwijl in die groep met het negatieve frame maar 40% geïnteresseerd zijn. En 30% is een groot verschil. Goed, wat betekent dit nou allemaal? In een partijstelsel als in Nederland, dat zo versnipperd is, hebben journalisten ontzettend veel vrijheid om te kiezen waar ze over schrijven en hoe ze dat doen. Ik zeg trouwens niet dat journalisten per se zouden moeten schrijven over opiniepeilingen. Ik bedoel, er zijn hele belangrijke beleidsvragen die wat mij betreft voorrang hebben boven wie er voor staat in de peilingen of niet. Maar die peilingen geven een tamelijk goed beeld van de krachtsverhoudingen en kunnen ook belangrijk zijn voor kiezers om hun stem strategisch te kunnen bepalen, mochten zij dat willen. Journalisten kunnen kiezen welke partij ze willen behandelen, wat een interessante ontwikkeling is aan die partij, welk referentiepunt ze gebruiken, hoe ze die informatie opschrijven en dit heeft allemaal impact of die informatie uiteindelijk aankomt bij een kiezer of niet en wat er vervolgens mee gebeurt. Kijk, wanneer je eigen partij het slecht doet in de peilingen zou je natuurlijk kunnen zeggen, ik ga op een andere partij stemmen. Blijkbaar is er een reden waarom mijn partij daalt in de peilingen. Ze bakken er een potje van, zoals het Forum bijvoorbeeld nu met al die interne ruzies. Wat je ook zou kunnen doen is zeggen van, nou ja, nee, ik blijf mijn partij trouw, die peiling deugt gewoon niet. Er is heel interessant onderzoek van een aantal andere politicologen, te weten van Vankoero, Pasek en Traugott, sinds 2017 verschenen in Public Opinion Quarterly. En zij laten dus zien dat respondenten in hun onderzoek minder vertrouwen hebben in peilingen wanneer hun eigen partij er niet goed voor staat. En ze laten zien dat wanneer zij mensen de mogelijkheid geven om iets te zeggen over de methodologie van een peiling, dat ze dat ook daadwerkelijk doen bij die slechte peilingen. Bij goede peilingen doen ze dat niet. Dus met andere woorden, stel dat ik een PvdA'er ben en er komt een goede peiling voorbij. Dan retweet ik die. Zonder te kijken of die van een betrouwbare peiler is of niet. Zonder te morren over peilingen, zijn palingen en ga ze maar door. Wanneer er een slechte voorbij komt, dan ga ik zeggen van ja, maar kijk eens even, er zijn wel heel weinig respondenten. En hey, het is een panel met zelfaanmelding. En kijk eens naar de responsrate. Dat is precies wat deze onderzoekers, Kourou en anderen vonden. Bij slechte informatie over hun eigen partij gaan mensen graven in het onderzoek en bij goede informatie niet. Goed, er moet nog een hoop gebeuren aan het onderzoek, maar hopelijk kunnen we het binnen niet al te lange termijn afronden. En wanneer het klaar is, zult u er ongetwijfeld van horen via mij of Tom. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.